Economenpanel.
De afspraken die gemaakt zijn op de klimaattop in Glasgow hebben nogal wat gevolgen voor de economie. En sommige pensioenfondsen mogen de pensioenen volgend jaar eerder verhogen. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En Nora Neuteboom, senior econoom van het Economisch Bureau van ABN AMRO. Welkom.
Morgen.
Te beginnen met een korte terugblik op de klimaattop in Glasgow die gisteren ten einde kwam. Demissionair premier Rutte maakte 2 weken geleden aan het begin van de top duidelijk dat het tijd is om echt in actie te komen.
More and more people worldwide are being impacted by climate change. It's serious. And it calls for serious action. We have to take action. Timely, firm and concerted action. As I said during yesterday's G20 in Rome, it should now be about action, action, action.
Arnoud, hoeveel action heb jij waargenomen de afgelopen 2 weken?
Nou, kijk, ik ben toch snel van glas is half vol. Hè? Je kunt er weer heel negatief tegenaan kijken. Maar men is er serieus mee bezig geweest. Het is een serieus agendapunt. Het staat echt op het netvlies van mensen.
Het is toch wel ongeveer het minste om het glas meteen half leeg te maken. Als je 2 weken met elkaar ergens... Maar voor mij is het dan, ik ga nu even voor de half leeg benadering. Het staat nu serieus op de agenda. Er zijn afspraken gemaakt. Tja, wat had je dan verwacht na 2 weken Glasgow?
Nee, er is wel iets uitgekomen. Maar 120 of u weet hoeveel landen erbij betrokken... Moet wel iets realistisch zijn. Dat klinkt misschien heel vervelend om dat zo te zeggen. Ik wil het niet bagatelliseren, wat er absoluut niet. Maar als er zo serieus wordt gesproken... als er nu gezegd wordt, naar volgend jaar toe... moeten die aspecten weer veel concreter worden... dan zit er in ieder geval een lijn in... die ik 5 jaar geleden niet had verwacht.
En welke concrete acties zijn jou bijgebleven? Er is natuurlijk een slottekst gepresenteerd die nog weer enigszins is afgezwakt. Maar er zijn wel afspraken gemaakt over methaan, over ontbossing, over vrachtwagens onder andere. Doet dat ertoe? Of hangt het er nog van af hoeveel landen dat dan uiteindelijk ondertekenen? Hoe bindend het allemaal is?
Ja, uiteraard doet dat er uiteindelijk toe. Er is aanscherping geweest. 1,5% verwarming wordt nadrukkelijker genoemd. Er is afzwakking geweest. Want het was mogelijk geweest om... investeringen in fossiele infrastructuur, om daar veel strenger op te zijn.
Nou, stoppen met steenkool werd afbouwen.
Ja, de compensatie naar de derde wereld. Want het is natuurlijk eigenlijk onbehoorlijk van het Westen... om te verwachten dat die derde wereld grote stappen gaat maken... terwijl wij alle vervuiling doen. Dus die compensatie is cruciaal. Daar zijn onvoldoende stappen gemaakt. Ja, dus er is ook een manier om er negatief tegenaan te kijken.
Hoe zit het met jouw glas, Nora? Half vol, half leeg?
Mijn glas is ook al half vol. Kijk, dit soort multilaterale overleggen zijn ongelooflijk lastig. En het is wel heel belangrijk dat die wereldleiders elkaar in de ogen kijken en daar afspraken over maken. Ik denk, wat met name bij mij is bijgebleven, zijn toch wel die overleg over CO2-heffing. Ik denk dat dat heel effectief kan zijn. En daar zijn natuurlijk ook wel stappen op gemaakt. De vraag is natuurlijk in hoeverre overheden dat daadwerkelijk ook gaan implementeren. En het moet niet blijven bij mooie woorden, maar het moet ook daadwerkelijk tot actie leiden vanuit landen zelf.
En daar weten we dan misschien volgend jaar dan weer wat meer over, want het moet nog worden uitgewerkt. Hè? Dat is nu ook dat is alvast, zoals Arnoud zei, aangekondigd. Dus eigenlijk proof of the pudding in the eating. En dat weten we dus nog niet.
Ja, maar dat op zich, zeg maar, als je kijkt naar de klimaatonderhandelingen over de afgelopen circa 10 jaar, is die deadline van een jaar best wel nauw. Dus binnen een jaar moeten er plannen op papier worden gezet, concrete plannen. En dat roept wel echt actie op. En dat vind ik een goed punt, ja.
Kijk, wat op zich heel mooi is natuurlijk. Door die actie, dat actiegroep van Rutte, moest hij uiteindelijk die verklaring ondertekenen dat die exportfinancieringen voor fossiele investeringen in het buitenland, dat die niet meer zomaar door konden gaan. Hè? Dus dat hij dat moest gaan bevestigen. En dan is eigenlijk, vind ik nog wel het mooiste, dat een VNO-NCW meteen à la Horeca Nederland dezelfde middag gaat roepen van dat de halve wereld in elkaar gaat storten, dat iedereen werkloos wordt.
13.000
mensen, totaal geen onderbouwing. Klopt ook helemaal niet.
Want het hangt er vanaf welke cijfers je meerekent, geloof ik. Want Velbrief, de staatssecretaris, komt op een totaal ander aantal 2000 banen?
Maar ook dat klopt niet.
Oh, want, nou, want Arnoud, je hoe kunt, zit het dan wel?
Nee, je kunt dit soort dingen niet berekenen omdat die bedrijven zich gaan aanpassen. Het is niet iets wat ze van vandaag op morgen moeten doen. En het klinkt heel goed dat je geen garanties meer mag geven op fossiele investeringen. Maar er zijn 1001 uitzonderingen ook nog eens. Dus die bedrijven gaan zich aanpassen. En welk gebrek...
Ja, maar luister, want dan komen we op het punt van Ingrid Thijssen. Die zegt, het is symboolpolitiek. Hè? Er staat Nederlandse werkgelegenheid op het spel. Maar bovendien, als jij zelf ook al wijst op de hoeveelheid uitzonderingen die er zijn, wat stelt dan überhaupt die maatregel nog voor?
Ja, maar in ieder geval betekent dit dus dat zij roept dat er een geweldige aanslag op werkgelegenheid komt. Jij zet er al tegenover van er zijn veel uitzonderingen. Ik zeg dat ook, veel uitzonderingen, dus het valt reuze mee. Dat klopt, maar het geeft in ieder geval duidelijkheid dat bedrijven niet zomaar door kunnen gaan. Dus de Boskalis van deze wereld, die gaan nadenken over welke rol ze internationaal willen spelen. En wat zal dat betekenen? Om een aanmerking te komen voor die garanties, exportgaranties, dat is natuurlijk naar meer duurzame oplossingen gaan zoeken.
Daar waren we al, Nora, over in gesprek. Dat is een beetje het verwijt van VNO-NCW. Wij waren al bezig om met het kabinet te spreken over nieuwe voorwaarden voor die kredieten.
En nu komen ze er in één keer.
Wij zijn overvallen. Wij willen ons echt niet zomaar als vies en vuil wegzetten. Want wij zijn ook, schreef ze vandaag nog in het FD, voor groene industriepolitiek, Ingrid Thijssen. Hoe kijk jij dan naar de verschillende belangen die kennelijk allemaal meespelen?
Nou, kijk, zeg maar, wij zitten natuurlijk in een poldermodel. En daar blijven we eindeloos praten over van alles en nog wat. En nu wordt er actie genomen. En nu zijn de partners in één keer overvallen dat er actie wordt genomen. Terwijl dit lag natuurlijk heel erg in het verschiet. Was het niet deze week aangekondigd, dan was het wel binnen een half jaar aangekondigd. En ik ben het met Arnoud eens. Kijk, die 13.000 banen, dat is echt een uit de lucht gegrepen getal. En bovendien, ja, we hebben een enorme krappe arbeidsmarkt hier in Nederland. Die mensen, die 13.000 werknemers, dat zijn waarschijnlijk werknemers met relatief technische vaardigheden. Die werken in die industrie. Daar is een nog groter tekort aan. Dus ik zou zeggen, zet die 13.000 mensen meteen in die sectoren die wel toekomstbestendig zijn, zodat we ons kunnen aanpassen. Bovendien denk ik, kijk, moeten we nou een koploperspositie nemen in het tegengaan van klimaatverandering?
Klimaatkampioenen zijn wij volgens Rutte.
Ja, nou, ik weet niet of dat helemaal, of we daar echt de cijfers bij kunnen noemen. Maar zeg maar, willen we die wens hebben? En dat kan ook economisch goed uitpakken. Want uiteindelijk, kijk, innovatie komt er ook door teweeg. En het hele idee is van op het moment dat je vooruit de troepen loopt, dan pas je je snel aan. En dat betekent niet dat je dan later een schoksgewijze aanpas moet maken. En het is heel moeilijk om de economische consequenties van klimaatverandering, maar ook de transitiekosten die daarbij gepaard gaan, door te rekenen. Maar wat we wel weten is dat het niet schoksgewijs moet gaan. Dus beter nu beginnen dan later.
Nou, wij zouden dan als Nederland heel eventueel een koploperspositie kunnen innemen. Dat geldt niet voor ontwikkelingslanden. Je gaf het al aan, Arnoud. Misschien is het asociaal om te zeggen, wij stellen nu nieuwe regels op, 1,5 graad. We gaan echt serieus werk maken van het uitbannen van steenkool, terwijl grote economieën, China, India, daar nog volop gebruik van maken. Die worden nu al geconfronteerd met een opwarming van 1,5 graad. Die zagen 2 graden eigenlijk al niet zitten. Hoe moet je dat compenseren? Moet dat ruimhartiger? Gebeurt het al op de goede manier? Snap je de aarzelingen die erin veel van die grote Aziatische economie is?
Nee, ik snap de aarzelingen. Je moet hier China wel even uithalen. Hè?
Oh, want, nou, kijk, want, een substantiële want, economie.
Nee, het is een substantiële economie. Maar China is natuurlijk een economie die geweldig rijk geworden is en aan het worden is.
Nou, zij zien dat zelf anders. Hè? Zij zien zichzelf nog als een soort ontwikkelingsland.
Nou ja, ze hebben het geluk dat ze bepaalde internationale afspraken nog steeds in die categorie vallen. Maar het is een land wat veel rijkdom aan het opbouwen is. De gemiddelde levensstandaard van de mens heeft natuurlijk geen vergelijking met Nederland. Dus wij zijn Europa is veel rijker. Absoluut, hè, per persoon. Zo moet je ook kijken. Maar China heeft de mogelijkheid om grote investeringen te doen. Dat zie je trouwens ook. Hè? Want als China ergens investeringen doet, is het internationaal. Kijk, de geweldige investeringen van China en Afrika.
Ja, en met, dan dat, is met hun Road Initiative.
Ook dat, ja. Dat is niet Afrika, maar dat is weer een andere.
Nou, dat zit overal.
Oh, dat zit waarschijnlijk ook. Dat kun je er ook weer onder rekenen. Nee, absoluut. Als je de hele wereld koppelt aan elkaar op die manier. Maar het betekent ook, kijk, landen die minder ontwikkeld zijn en die dus in Afrika die zich gaan ontwikkelen, daar staan al die kolencentrales nog niet. Dus als je daar de gelegenheid hebt om een betere infrastructuur neer te leggen, dan hoeft daar niet zoveel afgeschreven te worden. Maar ze moeten wel de mogelijkheden hebben, de financiën hebben om die betere infrastructuur neer te leggen.
Oh, dan moet ik China eruit halen. Houden we India over? Daar wordt veel naar gewezen. Want ook onder druk van India is die slotverklaring afgezwakt.
Ja.
Had dat met een flinke smak geld anders kunnen lopen? Of Is dit onvermijdelijk?
Nou, één, het is waarschijnlijk onvermijdelijk. Noor heeft er misschien, kan misschien een andere reden voor geven. Maar kijk, wat het wel laat zien, en dat speelt trouwens op heel veel dossiers. Je moet van tevoren met 120 landen, moet je een soort concessies gaan maken met landen. Ja, concessies gaan maken. Uiteindelijk zijn natuurlijk die kleinere landen, om die mee te krijgen, de kleinere landen, betekent op het wereldtoneel heel veel. China mag veel groter zijn. Maar als er 80 van de 120 landen, ook al zitten daar 60 hele kleintjes bij, voor zijn, dan krijg je een beetje hetzelfde effect als bij het Wereld Olympisch Comité. Dat er gestemd wordt eigenlijk voor een bepaalde actie. Die meer in de richting van milieu gaat. En wat cruciaal was, die concessie maken, vergoedingen regelen. En dan was het waarschijnlijk geweest dat Amerika en China en ook India bereid waren meer te doen.
Noah?
Ja, kijk, als je naar natuurlijk klimaatverandering kijkt en tegengegaan van klimaatverandering, dat is een wereldwijd probleem. Een marginale opbrengst van een euro die wij hier investeren in het tegengaan van klimaatverandering heeft minder opbrengst dan diezelfde euro in India. Als je het vanuit zeg maar wereldperspectief bekijkt. Dus wij hebben er ook wat bij te winnen om dat te doen. Ik bedoel, op het moment dat wij alleen inzetten op onze eigen economie, dan gaan we het niet redden met z'n allen. Dus het is ook zeg maar vanuit een selfish point of view, zou je kunnen zeggen, er moet meer geld naar die ontwikkelingslanden, want zonder hen redden we het simpelweg niet.
We gaan naar ons eigen geld, zeker voor mensen met pensioen.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Aanwezig is het economenpanel vandaag bestaande uit Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, en Nora Neuteboom, senior econoom van het economisch bureau van ABN AMRO. Nederlandse pensioenfondsen mogen komend jaar toch al iets sneller gaan indexeren. Dat zegt de demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken Dennis Wiersma donderdag toe aan de Tweede Kamer. Nora, wat is er nu precies veranderd?
Ja, dat betekent dat ze natuurlijk sneller mogen uitkeren. Dus die 110, dan gaan we naar 105%.
Dekkingsgraden hebben we het nu al.
Dekkingsgraden. Ja. En dat betekent dat ze kunnen indexeren. Dus dat betekent dat de huidige gepensioneerden... erop vooruit kunnen gaan indien hun pensioenfonds inderdaad boven die 105% dekkingsgraad
zit. En daar is een heel groot politiek punt van gemaakt, onder andere door de Partij van de Arbeid. Wijzen op het feit dat er al heel lang niet is geïndexeerd. En ook op de vertraging die de invoering van het nieuwe stelsel oploopt. En in dat nieuwe stelsel moet er sowieso makkelijker worden meebewogen met de economie naar boven en naar onder. En volgens mij, Arnoud, is de grotere vraag die hierboven hangt: passen we nou al de nieuwe regels toe op het nu nog bestaande stelsel? En zo ja, onder welke voorwaarden?
Dat is inderdaad de wijze waarop het geframed is. En ook door de Partij van de Arbeid natuurlijk. Politiek opportunistisch, laten we eerlijk zijn. Ik ben niet van een politieke partij. Hè. Niet omdat ik iets tegen de Partij van de Arbeid heb, absoluut niet.
Maar
het is politiek opportunistisch. Het is politiek opportunisme natuurlijk. De spelregels die er waren, horen bij het huidige systeem. En de aanpassing hoort niet bij het huidige systeem. Dus heel concreet wordt er nu geld overgeheveld naar de oudere generatie. Daar komt het op neer. Terwijl het had moeten wachten op het transitiemoment. En in het transitiemoment wordt de bestaande verdeeld tussen jongere en oude generatie.
Ja, dat transitiemoment wordt wel voortdurend uitgesteld.
Nee, dat klopt absoluut. Maar het transitiemoment, daar wordt de verdeling gemaakt op basis van een rekenrente, een berekeningswijze. Laat zo de terminologie.
En die rekenrente, daar houden we mee op, hè?
Ja, maar dat zeg je, maar dat zul je straks zien. Je kunt daar nog jaren over doorgaan straks. Maar de pot wordt straks verdeeld. En die verdeling is afhankelijk van marktrentes. En als je dus nu al zaken gaat overhevelen, dan ben je die verdeling aan het beïnvloeden. Dus dan ben je het startpunt van het nieuwe stelsel ben je aan het beïnvloeden. En dat was niet de bedoeling. Want dat hoort. We horen bij het oude stelsel te blijven totdat we het nieuwe hebben. En nu is ook de druk van de ketel. Want er is nu alle reden om nog maar een paar jaar te wachten.
Dus nu komt er misschien, dat zeggen de critici, hè? Misschien wel helemaal geen nieuw stelsel. Want we kunnen dat oude stelsel net zo oprekken dat het de karakteristieken heeft van een nieuw stelsel.
Dat het
in ieder geval geen haast meer gaan maken.
Dus dat betekent, dat klopt, dat zal gebeuren. Want het is heel moeilijk, dat invaren een nieuw stelsel. Dus ik ben dan niet optimistisch over dat dat makkelijk gaat. Dus uitstel is altijd heel waarschijnlijk op dit complexe dossier. Maar wat dat betekent is dat we in de toekomst met het verkeerde pensioenstelsel zitten. Dus dan hebben we nu het paard achter de wagen gespannen om een paar stemmers en Oost-Zutphen happy te houden. Maar uiteindelijk schieten we onszelf in de voet.
Nou, die paar stemmers uit Oost-Zutphen, die hebben natuurlijk lang gedacht dat ze een waardevast pensioen zouden krijgen. Daar is de afgelopen jaren helemaal niks van gebleken. Hun koopkracht staat zwaar onder druk. Dus politiek opportunisme of niet. Is er toch nog iets te zeggen voor het standpunt van de Partij van de Arbeid?
Nee, niet helemaal. Dus ik ben het met deze analyse eens. Ik vind het ook geen goede maatregel. Maar als we het even bekijken. kijken vanuit een politiek standpunt. Kijk, op dit moment ligt de inflatie dusdanig hoog. Lonen stijgen, waarschijnlijk gaat het minimumloon stijgen. Dat betekent dat bijstand uitkeringen meestijgen. De enige groep qua koopkracht die dan natuurlijk achterblijft zijn de gepensioneerden. En vanuit dat standpunt kan je zeggen, nou weet je, die moeten er ook op vooruit. Dan is vraag 2 nog, hoe wil je dat die erop vooruit gaan? Doe je dat via de pensioenen of dat via andere middelen? Je kan het natuurlijk ook via de belastingen regelen. Nou, het laatste lijkt me dan een betere optie dan het eerste. Want wat je nu doet is precies eigenlijk elementen van dat nieuwe pensioenstelsel nu al inbouwen, waardoor straks die verdeelsleutel op een andere manier... Ja,
die weg werd overigens al volgens mij enigszins bewandeld, hè, om te kijken of de regels van dat nieuwe stelsel zouden kunnen worden toegepast op het oude stelsel. Alleen is de drempel nu weer wat naar beneden bijgesteld, toch? Maar het was toch al zo dat er politiek gezien werd gedacht aan het oude stelsel nog even in leven houden, maar dan wel met toepassing van de nieuwe regels?
Nou, dat was niet de afspraak.
Nee, dat was niet de afspraak, maar wel de uitwerking.
Dat die partijen, à la de Brexit-onderhandeling van Johnson, in hun hoofd hadden van als we een akkoord hebben, dan gaan we erna aan rommelen. En wat anders trekken we onze steun terug. Het lijkt precies op de Brexit-onderhandeling van Johnson. Die heeft ook iets getekend en komt erop terug.
Zou je het via de belastingen kunnen doen, zoals Nora zegt?
Ja, maar dat betekent, dat klinkt heel abstract, hè, via de belastingen. Wat je zou kunnen doen is, want het gaat niet om de gemiddelde ouderen. De ouderen zijn rijker dan ooit. Het gaat om die mensen die echt afhankelijk zijn van de AOW. Dus dan moet je de AOW verhogen. En dat is via de belasting, want de AOW wordt eigenlijk uit belastingen betaald, uit premies. Maar premies zijn voor iedereen gewoon de belastingen. Dus dat zou je kunnen doen.
En als de AOW verhoogd wordt, dan word je minder afhankelijk van je pensioen.
Ja, juist die groep die niet afhankelijk is van het aanvullende pensioen. Die wordt daar beter van. Die groep die afhankelijk is van het aanvullende pensioen, dat is de rijkere groep die er echt van afhankelijk is. Dat is de rijkere groep. Afhankelijk is niet het verkeerde woord. De groep die uit het aanvullende pensioen, dus wat bovenop die AOW komt, veel geld krijgt, dat is eigenlijk niet zo erg dat die er even niet op vooruit gaan.
We gaan met die conclusie in het achterhoofd naar het laatste onderwerp. De coronamaatregelen die zijn weer ingegaan. Afgelopen weekend horeca en winkels moeten eerder dicht. En thuis mogen we, dat is het advies, minder mensen ontvangen. Zoveel mogelijk thuiswerken, ook dat nog. Nora, jullie hebben bij ABN AMRO al een berekening gemaakt. Een poging gewaagd om...
Poging gewaagd, ik denk dat het een betere definitie is.
Het gaat natuurlijk tot achter de komma uitkomen. Ja, naar de potentiële schade van 3 weken lockdown. Welke maatregelen hebben jullie daarin opgenomen? Want lockdown of geen lockdown, dat wordt al snel een definitiekwestie.
Ja, dus zeg maar, op het moment dat je zoiets gaat doorrekenen, dan ga je natuurlijk kijken van, ja, wat zijn de effecten van ten eerste die 3 weken lockdown, maar ten tweede natuurlijk ook het realistische scenario van 2G. Hè? Daar kunnen we het straks even over hebben. Maar kijk, die lockdown, de effecten op de constructieve besteding zijn waarschijnlijk vrij gering. Ten eerste is het maar 3 weken. Ten tweede zijn het milde maatregelen. En ten derde, en dat is wel een heel belangrijk argument, kijk, tijdens de eerste en de tweede lockdown was er ook een enorme angstfactor. Hè? Dus mensen, ook al konden ze misschien naar een winkel toe of naar een theater toe, wilden er niet naartoe, omdat ze bang waren om corona op te lopen.
En nu gaan ze nog snel voordat het 7 uur is nog even in slag slaan.
Nou nee, dat niet alleen. Maar de meeste mensen zijn gevaccineerd. En dus de kans dat je echt ernstig ziek wordt van corona is kleiner. Dus gaan ze wel bijvoorbeeld naar een theater toe. Dus dat effect van die constructieve bestedingen die laag worden gehouden door dat angsteffect, dat zal nu een stuk minder zijn. En bovendien, wat je ook heel erg ziet, mensen passen zich aan. Het is die substitutie-effect. Dus in plaats van dat mensen zeggen, nou, we gaan om 7 uur uit eten tot 9 uur, gaan ze nu van 5 tot 7. Dus waarschijnlijk de constructieve besteding van die 3 weken lockdown, die zijn vrij gering.
Nou, moet het wel bij 3 weken blijven, of niet? Want je hebt de 2G als reëel scenario. Een ander reëel scenario op basis van het recente verleden is dat het helemaal niet bij 3 weken blijft.
Ja, dat klopt helemaal. En dat is ook scenario's die we uitwerken. Ja, helaas moeten wij natuurlijk ook wel zeg maar ingaan op wat de overheid aankondigt. We kunnen niet zomaar bedenken, nou, dat lijkt ons niet realistisch. Dus dat doen we ook niet. Het doorrekenen van het 2G-scenario, en dat zeg maar, daar zit volgens mij een beetje het moeilijke punt. Dat is lastiger, zeker als daarin ook het onderdeel komt van het controleren van vaccinaties op werk. Want dat betekent dat bijvoorbeeld mensen die niet gevaccineerd zijn, maar wel fysiek werk doen, dus niet naar hun werk kunnen, dus geen productie kunnen leveren. En die economische impacten, die zouden wel eens groter kunnen zijn. Maar nogmaals, enorm moeilijk om in te schatten van ons, omdat we nog nooit zo'n situatie hebben gezien.
Ik sprak net met de topman van Royal Flora Holland, waar ook nog wel medewerkers zonder vaccinatie zijn en mensen met bezwaren tegen 2G. En hij zei dat het eigenlijk best wel vreemd is dat de verantwoordelijkheid om dat wel of niet te gaan doorvoeren bij bedrijven ligt. Vind jij dat ook, Arnoud, of niet?
Nou, ik vind dat een terecht punt. Ik denk ook, de kans dat het langer dan 3 weken wordt, die zit er nadrukkelijk in. De economische gevolgen, en dat was een prachtige ABN AMRO-studie aan het begin zelfs van de hele COVID-crisis, was die angst van mensen. En die angst is er helemaal uit. En dat betekent dat er geconsumeerd wordt, er wordt geld uitgegeven. Dus de invloed is beperkt. We hebben gezien hoe de economie als een tierenlier loopt sinds het begin van dit jaar.
Moeten er dan wel steunpakketten komen? Want nu, de blok zeker, leek daar... zeker niet. Als je naar de persconferentie luistert, dan was een van de teksten van premier Rutte: er komt steun, royaal, ruimhartig en op de kortst denkbare termijn.
Nee, kijk, als we iets geleerd hebben, dan is het dat op het moment dat bedrijven open mogen, dus de beperkingen zijn beperkt, dan zijn ondernemers, die zijn inventief genoeg om daarmee om te gaan.
Zeg je dat ook tegen horecaondernemers?
Ja, ik zeg het absoluut. Ik krijg ze elke dag krijg ik berichten van Horeca Nederland. Elke dag. Ik zal altijd zelf zeggen, als u open mag, en er zijn wat beperkingen, dan heeft u zelf de inventiviteit om erheen te komen.
Beperkingen, Arnoud?
Ja, natuurlijk zijn wat beperkingen. Als een restaurant mag je tot 8 uur open. En moet je zien hoe inventief ze zijn voor 8 uur. En dit klinkt misschien hard, hè? Want ik was bereid en altijd bereid om na te denken over de schulden die ontstaan zijn door de coronacrisis. Want dat is een erfenis. Maar dat is een ander vraagstuk. Dat is een ander vraagstuk als de steunpakketten waar ze hier hebben. Ze hebben het nu over cashflow steun, kaststroomsteun. Nee, die kaststroom, daar zullen heel de grote deel. Er kan een deel zijn, hè, evenementensector die helemaal niet open mag. Dan moet je daar bereid zijn steun te verlenen. Maar het zijn hele kleine stukken in het geheel. Even terug naar de...
Heel kort, want daarna moet Nora okay, van
kijk,
mij...
Kijk waar het om gaat is, op het moment dat we naar 2G gaan, dus vaccinatie wordt eigenlijk verplicht, ja, dan is dat de overheid. En het is jammer van de antivaxxers, maar die krijgen ook kinderen, en die kinderen hebben ook gedwongen vaccinaties. En daar is de overheid voor verantwoordelijk, en de overheid dwingt dat af.
Nora.
Ja, ik denk, maar je hebt natuurlijk 2 argumenten voor dat steun. Je hebt economische argumenten, ik ben helemaal met Arnoud eens, op het moment dat er geen steun komt nu specifiek voor de horeca, dan zal dat niet leiden tot een enorme crisis in Nederland. Maar je hebt natuurlijk ook het rechtvaardigheidsargument. En het hele idee dat de horeca hier helemaal niks aan kan doen en vervolgens natuurlijk wel op slot moet. En dan heb ik het voornamelijk over de natte horeca, zoals die wordt genoemd. Dus niet per se de restaurants, maar voornamelijk de kroegen. En dan kan je wel, denk ik, vanuit het rechtvaardigheidsargument zeggen, nou, er moet sectorspecifieke steun komen voor die zaken die gewoon niet op volle toeren kunnen draaien. Los van het feit dat het economisch gezien misschien geen positieve kostenbaatanalyse heeft.
Misschien dat jullie hier niet meer helemaal met elkaar uitkomen. Zeker niet on-air, want onze tijd zit op. Oh, toch wel, Arnoud.
Het zijn afwegingen. Als ik het over schulden heb, dan heb ik het eigenlijk ook over rechtvaardigheid en ook wat optimaal is naar de toekomst. We kunnen niet iedereen in het land voor alles compenseren. En dat lijkt het de laatste jaren wel op.
Arno Boot, Nora Neuteboom, dank voor jullie komst. Zometeen maak ik kennis met mijn nieuwe zakenpartner van deze week. En hoor je van iemand van de Special Forces wat je kunt leren van een missie en dat kunt vertalen naar de werkvloer.